Welkom allemaal bij deze Dev Days 2011 sessie. Er zijn toch nog meer mensen gekomen dan ik had gedacht zo op het laatste slot. Dus erg blij om. Ik hoop dat jullie allemaal nog een beetje scherp zijn. Waar ik het over wil gaan hebben is het debuggen van Azure applications. We gaan straks ook zien welke mogelijkheden we daar allemaal voor hebben. Even voor mijn interesse, hoeveel mensen zijn al echt bezig met bouwen van zaken in Azure? Dat mogen proof of concept zijn, mogen ook klantscenario's zijn. Dus jullie zijn wel echt daarmee bezig. Oké, mooi. De agenda ziet er als volgt uit. Ik wil eerst een stukje introductie doen. Daarna wil ik gaan kijken naar hoe we Azure Diagnostic of Azure kunnen gebruiken om lokaal te debuggen. Daarna wil ik gaan kijken hoe we Azure Diagnostics kunnen gebruiken om zaken over onze code voor elkaar te krijgen. En vervolgens wil ik ook nog gaan kijken naar de IntelliTrace feature die we beschikbaar hebben in Visual Studio 2010 Ultimate. Goed, even een introductie van mijzelf. Mijn naam is Edwin van Wijk. Ik werk bij InfoSupport sinds 1999 en ben daar sinds 5 jaar als IT-architect werkzaam. Vooral Microsoft Platform, .NET en softwarearchitectuur in het algemeen natuurlijk. Verder hou ik me veel bezig met service-oriented architecture bij klanten. Wij bouwen zelf een ontwikkelstraat die we ook implementeren bij klanten. En dat is vaak een traject waar ik bij word betrokken. En natuurlijk het Azure platform. We hebben binnen InfoSupport hebben we een aantal competence centra. En een van die competence centra houdt zich vooral bezig met Windows Azure. En daar ben ik de trekker van. Goed, even heel snel. Deze plaatjes zullen bekend voorkomen. Windows Azure, wat zit er nu allemaal in? Wij zullen ons vooral focussen op echt Windows Azure als het hostingplatform, waar dus applicaties draaien uiteraard als we het hebben over debuggen. We gaan wel heel eventjes snel naar Windows Azure App Fabric kijken en dan het Service Bus stukje. Maar het draait vooral om het compute gedeelte en ook een stukje het storage gedeelte. Waarom is debuggen van Azure applicaties? Waarom is dat nou moeilijker dan gewone .NET applicaties, zou je je afvragen. Het is natuurlijk zo dat het is cloud computing, dus het draait ergens op het internet. Dus eigenlijk weten we niet waar fysiek onze code draait. Dat kan zelfs de ene keer ergens anders zijn dan het request wat erna komt. Alles wordt geload balanced, dus zomaar even een debugger attachen, dat is niet echt mogelijk. Daarnaast is het ook zo dat de lifecycle van alle roles die ik in Azure draai, die worden ook door Azure beheerd. Dus zo'n role kan stuk gaan, dan wordt die afgebroken en dan wordt die misschien zelfs ergens anders weer in de lucht gebracht door Azure. Dat maakt het gewoon een stuk moeilijker om met debuggers te werken. Daarnaast is het zo dat alle logfiles en eventlogs en dergelijke die we normaal gesproken tot onze beschikking hebben, daar kunnen we niet zomaar bij als het in Azure draait. Er zijn wel allerlei trucs om daarbij te komen. We zullen straks ook zien dat we die zaken wel kunnen gebruiken, maar daar moeten we iets voor doen. Dus dat maakt het ook moeilijker. Daarnaast is het ook nog zo dat Azure schaalbaarheid heeft. Dus dat is ook de reden waarom we vaak naar Azure toe gaan. Er kunnen meerdere instanties van een rol draaien. En welke moet je dan hebben? Als er iets fout gaat, kan het 1 specifieke instance zijn. Goed, dat maakt het dus heel erg moeilijk om dingen te debuggen in Azure. En wat kunnen we nou doen om dat makkelijker te maken? Hoe kunnen wij debuggen? We zouden natuurlijk kunnen starten door gewoon geen bugs meer te schrijven. Heel simpel, zijn we er vanaf. Is het ook geen probleem meer en dat is eigenlijk hier het praatje afgelopen. We zien hier al, daar zit een robot en dat zijn we gelukkig niet. Dus we schrijven gewoon code met bugs. Dus we zullen ook altijd de mogelijkheid moeten kunnen hebben om zaken te debuggen. Dus even serieus, wat kunnen we daaraan doen? Als eerste kunnen we binnen Azure gebruik maken van local debugging. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek, van we gaan dingen bouwen voor de cloud, het moet allemaal draaien op het internet. Maar we kunnen wel lokaal debuggen. Hoe gaat dat nu? Als wij de Windows Azure Tools installeren in de SDK, de tools voor Visual Studio en de SDK, dan krijgen we daarbij een local storage emulator en een local compute emulator. Dus die twee zaken worden gewoon op onze eigen ontwikkeldoos gesimuleerd. En we kunnen dus ook Azure-applicaties deployen op die emulator, net als dat we ze in de cloud zouden deployen. En we kunnen dan allerlei zaken zien met betrekking tot de logging die daaruit komt. En dat zullen we straks ook zien als ik dat even laat zien in een demo. En het leuke is dat die lokale development fabric, als ik het maar even noem, die emulator, die doet best wel een goede job. Want je kunt er bijna wel van uitgaan dat als het draait in die emulator, dan draait het waarschijnlijk ook wel in Azure. Er zijn wel een paar kleine zaken waar je rekening mee moet houden. Maar toch vind ik wel dat als je kijkt welke mogelijkheden het je biedt, dat je toch wel de eerste fouten uit je software er wel heel goed uit kunt halen door lokaal gewoon die spullen een keer te draaien. Een aantal hele bekende pitfalls, zal ik ze maar even noemen, die heb ik hier even nog neergezet. Ik weet wel, toen ik met Azure begon, toen liep ik er wel eens tegenaan dat mijn rol opstartte en dan weer gelijk down ging en weer opstartte en down ging. Ik denk van, hé, dat was volgens mij niet de functionaliteit die ik had geprogrammeerd, dus dat moet iets anders zijn. Dan ga je op het internet zoeken en dan vind je deze twee zaken heel vaak terug. Als je lokaal werkt, dan werk je met de lokale development storage. En als je vergeet om op het moment dat je naar Azure gaat, daar een echt storage account, een Azure storage account te configureren. Dan staat er dus use development storage is true. Ja, dat werkt in Azure niet. Daarnaast is het ook nog zo dat sommige assemblies waar je misschien een reference naartoe hebt gezet, die zijn standaard niet beschikbaar in het image van waar de applicatie op draait binnen Azure. En daarvoor moet je zeggen copy local is true. En dat kan soms ook vreemde dingen geven als je dat niet doet. Ja, dan krijg je gewoon een type load exception. Maar het draait in Azure, dus dat zien we niet. We zien alleen maar dat onze rol niet start. Dus dat zijn zaken waar je even op moet letten als je daadwerkelijk gaat deployen. Nou, de concepten die ik laat zien in deze, sessie, die demonstreer ik allemaal aan de hand van een simpele calculatorapplicatie. Dat ding kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. En dan zou je zeggen, ja, waarom een calculator? Nou, ik weet zeker dat jullie nog nooit een calculator hebben zien gebruikt worden voor een demo. Dus ik denk, nou, eens moet de eerste keer zijn, dat ga ik doen. Met andere woorden, calculators is altijd een mooi voorbeeldje, omdat het lekker simpel is. En dat gaat in dit geval om de concepten. Nou, ik heb er ook echt mijn best op gedaan om daar een architectuur bij te bedenken. Je bent architect of je bent het niet. Dus ik heb er een mooi plaatje bij gemaakt. En zo ziet die applicatie eruit. Het bestaat uit een front-end web role, dat is gewoon een ASP.NET website. En een background worker role, dat is zeg maar de background calculator. En wat er gebeurt is, een gebruiker kan op die website een bepaalde berekening invoeren. Wat er vervolgens gebeurt, is dat er eigenlijk een verzoek om dat uit te rekenen in een queue wordt gestopt. Een Azure Storage, queue storage. Vervolgens wordt het daar uitgehaald, dus de background calculator staat te pollen op die queue. En op het moment dat daar een bericht in komt, haalt hij het eruit. En gaat vervolgens antwoord van die berekening berekenen. Als hij dat heeft gedaan, slaat hij het resultaat op samen met de berekening in een tabel. En in die front-end website hebben we ook de mogelijkheid om die tabel uit te lezen. Ja, dus dit is eigenlijk zeg maar het concept. En deze applicatie ga ik dus elke keer debuggen met de tools die we beschikbaar hebben vanuit Azure. Nou, om dat even te laten zien. Ik heb die solution hier draaien, of die heb ik hier in Visual Studio geopend. En die bestaat, zoals ik al zei, uit twee onderdelen. Een background calculator, dat is een worker role. En een calculator website, dat is een web role. En die corresponderen met twee projecten die hierin zitten. Ik ga nog even niet naar code kijken. Wat ik gewoon zal doen, is de applicatie een keer opstarten. Ik druk gewoon op F5, wat we gewend zijn in Visual Studio te doen als we code gaan debuggen. En wat we hier zien, onderaan, is dat automatisch een compute emulator en een storage emulator wordt opgestart. Storage emulator wordt nog opgestart nu. Maar dat gebeurt dus volledig automatisch. Visual Studio die ziet dat het een cloud applicatie is en automatisch wordt die emulator opgestart. Nou, we zitten hier nu te kijken naar die webroll die is opgestart. Background worker draait op de achtergrond. En als ik even naar de calculation results ga, dat is zeg maar het weergeven van de tabel, dan zien we dat daar nog niks in zit. Nou, ik kan er nu hele moeilijke berekeningen in stoppen. Nu wordt het in de queue gestopt. Vervolgens wordt dat uitgelezen. En dan zien we dat het resultaat in de tabel is gestopt. Dus nou, applicatie werkt. We hoeven niet te debuggen. Gelukkig. Maar wat het leuke is, dat als we nu naar de code toe gaan. En ik ga bijvoorbeeld naar de background calculator. Ik zal zo eventjes snel door de code heen lopen. Maar ergens zit er een functie die heet do calculation, die dus de daadwerkelijke berekening gaat doen, dan kan ik nu ook gewoon een breakpoint zetten. Dus op het moment dat ik nu in mijn applicatie zeg van nou, doe nog maar eens een moeilijke berekening, 3 min 1, dan zullen we zien dat we uiteindelijk gewoon in een breakpoint terechtkomen. En we kunnen hier gewoon onze locals bekijken. We zien precies wat er binnen is gekomen, de operander 3 en 1 en operator is min. Dus ja, dit is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Dit konden we al gewoon met .NET. Maar omdat we dat dus in die local development storage doen, kunnen we gewoon door de code heen steppen. We kunnen eigenlijk alles wat we daar tot onze beschikking hebben aan debugging functionaliteit in Visual Studio kunnen we gebruiken. En uiteindelijk komt het resultaat hier terecht. Nou, op zich is dat heel erg handig, want je kunt dan zeg maar wel echt je code doorlopen om te kijken wat er precies aan de hand is. Vervelender wordt het als er zaken gebeuren die je niet direct verwacht. Dat noemen we dan een exception. Stel dat ik hier bijvoorbeeld zeg, ik wil graag 4 delen door 0. En ik had graag gewild dat ze dat probleem hadden opgelost in Azure, dat je uiteindelijk door 0 kon delen, maar dat is niet gelukt. Misschien een volgende versie. En als ik dit nu submit, dan verwacht ik dus uiteindelijk dat hier of een error komt, of ik zal dit breakpoint even weghalen. Ik kan wachten tot ik het ontzweeg, en dat is bij mij best een tijdje. Hij gaat er niet in komen. Maar we weten niet wat er gebeurt. Dus dat is zo'n moment dat je denkt van ja, ik kan wel breakpoints gaan zetten her en der. Nou, wat dan een handige feature is die we gewoon met, als we normale .NET code gaan debuggen ook kunnen gebruiken. Is dat we zeggen, we willen eigenlijk op het moment dat er een exception optreedt, wil ik dat je breekt in de debugger. Dus niet als die niet gevangen wordt, maar als die optreedt op het moment dat die optreedt. En dat kunnen we doen via een instelling in Visual Studio. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, op het moment dat er een CLR exception wordt gegooid, dan wil ik dat je breekt. Als ik dat aanzet en vervolgens ga ik weer zo'n maffe foutieve berekening doen. Er zit een polling mechanisme op die om de 10 seconden kijkt, dus het kan even duren. Kijk, dan zien we dus precies de regel waar het probleem optreedt. Dus dan breken we in de debugger. Dus op die manier kunnen we gewoon in de local emulator kijken wat er gebeurt met onze code. Op het moment dat we nu... Nu krijg ik meerdere exceptions voor me kiezen overigens. Even uitzetten. Nou, wat we nog meer kunnen doen met die local emulator, de compute emulator, is dat we daar een UI bij kunnen opstarten. En in die UI kunnen we eigenlijk precies zien wat er gebeurt in onze roles. We zien hier eigenlijk een deployment van een service. En die heet Calculator en er zitten twee rollen in, Background Calculator en Calculator Website. Nou, die background calculator, daar gebeurt het natuurlijk, dus die kunnen we gaan bekijken. En hier zien we dus allerlei logging langskomen. We zullen nu niet erop ingaan wat dat precies allemaal is, maar hier komt heel veel informatie langs over wat er precies allemaal gebeurt in die role. En dat is niet alleen maar logging die ik stuur. We gaan straks ook zien hoe we dat met diagnostics kunnen doen. Maar dit is ook allerlei informatie over de runtime waarbinnen het draait. Dus eigenlijk gewoon de Azure Fabric die dit allemaal beheert. Die stuurt allerlei informatie. We zien hier ook wat errors staan, dat heeft te maken met het verplaatsen van zaken naar storage account. Dus heel veel informatie krijg je daar over je roles. En dat is dus erg nuttig bij het ontwikkelen van applicaties. Nou, op het moment dat ik nu de front-end applicatie afsluit, dan zullen we ook zien hier in de emulator dat automatisch de roles down worden gebracht, gestopt en automatisch die deployment wordt verwijderd uit de emulator. Dus het werkt eigenlijk gewoon ja, als een kleine mini-cloud op je computer. Goed. Lokaal, dat is dan hartstikke leuk. Stel dat we alle eerste kinderziektes eruit hebben gehaald en we gaan echt deployen naar de cloud. Wat kunnen we dan nog doen om te zien wat er gebeurt in onze code? Want dat is eigenlijk wat we willen zien. Nou, wat we dan kunnen gaan doen is gebruik maken van Azure Diagnostics. Azure Diagnostics is een onderdeel van Azure waarbij je allerlei informatie over de code die draait kunt achterhalen. En dat kun je dus voor allerlei zaken gebruiken, waaronder dus debugging. Maar je kunt het ook denken aan dingen als auditing of het analyse van performance. Allerlei dat soort zaken kun je daarmee doen. En er zit best wel veel informatie in, dat gaan we zo ook zien, om dit soort zaken allemaal te doen. Traffic analysis is bijvoorbeeld een belangrijke. En Azure Diagnostics is echt je vriend als je gaat ontwikkelen. Want daar komt echt de meeste nuttige informatie uit op het moment dat het echt in de cloud draait. Nou, je kunt met die diagnostics kun je allerlei dingen doen. Als jij binnen een role aan het programmeren bent, dus als je gewoon Azure code aan het schrijven bent, kun je met die diagnostics dingen doen. Maar je kunt ook van buitenaf dingen met diagnostics doen. Dus je zou bijvoorbeeld een eigen dashboard kunnen bouwen die helemaal niet in Azure hoeft te draaien, waarbij je wel een Azure applicatie in de gaten houdt. En dat maakt het wel, wel een hele nuttige feature. Nou, als je dan kijkt, wat zien we dan aan de oppervlakte van die diagnostics als we daarmee aan de slag gaan? Dat is een diagnostics monitor. En dat is eigenlijk zeg maar de spil in het web. Die regelt alles rondom diagnostics binnen Azure. Dat ding kun je configureren. En die zorgt ervoor dat alle logs die we tot ons beschikking hebben, we gaan zo zien welke dat zijn, dat die zeg maar ook beschikbaar komen, dat we daar iets mee kunnen. Vervolgens is er een Azure Trace Listener. En dat is eigenlijk een trace listener. En mensen die zeg maar in .NET wel eens wat hebben gedaan met system.diagnostics namespace. Trace messages, je kunt daar een eigen trace listener voor schrijven. Nou, dat hebben de mensen van Microsoft ook gedaan. En er is dus een Azure trace listener. En je kunt dus traces uit je code kun je daardoor laten oppakken. Nou, vervolgens is er ook nog een managed API. Dus het is gewoon een API die je meekrijgt bij de Azure SDK. Waarmee je dus zeg maar met diagnostics kunt gaan werken. Je kunt het configureren, je kunt daar allerlei zaken mee doen. Daar gaan we zo ook nog verder naar kijken. Nou, als we dan gaan kijken hoe dat eruit ziet. Ik heb hier een wat simplistisch plaatje gemaakt van een Azure role met een role instance. En een, zeg maar, de diagnostics monitor hoort altijd bij een bepaalde role. Dus binnen die role configureer je de diagnostics monitor. En wat er gebeurt is dat een role instance op het moment dat die start, dan zal die de diagnostics monitor configureren. Dus die role instance zegt eigenlijk van ik ga nu starten en ik wil dat jij op deze en deze en deze logs, daar moet je iets mee gaan doen. En wat dat dan is, dat gaan we zo wel zien. Vervolgens gaat die role instance, die kan allerlei informatie, trace informatie kan die publiceren. En die worden ook opgepakt door die diagnostics monitor, die verzamelt dat allemaal. Wat die diagnostics monitor ook doet, is allerlei overige logs ophalen, waaronder bijvoorbeeld event logs, IIS logs. Ja, want uiteindelijk draaien web roles gewoon in Internet Information Server. Performance counters. En dat zijn natuurlijk allemaal nuttige zaken die je kunt gebruiken bij het debuggen van je applicatie. Die verzamelt hij ook allemaal. En bij dat verzamelen gaat hij ze uiteindelijk allemaal opslaan binnen de role. Zeg maar eigenlijk binnen de VM waar dat in draait, worden die zaken opgeslagen. Dan kan jij er nog niet bij. Dat is alleen maar het verzamelen van die spullen. Wat je wel kunt doen, is dat je op een gegeven moment kunt zeggen, haal dat daar maar uit. En dat doe je ook weer via die diagnostics monitor. En stop het maar in storage. En dat kun je op twee manieren doen. Je kunt zeggen dat moet automatisch gebeuren bij bepaalde intervallen. Of je kunt dat handmatig doen, een on-demand transfer. Nou, en als we dat eenmaal voor elkaar hebben, dan zouden we natuurlijk die spullen daaruit kunnen halen. En daar gewoon iets mee gaan doen. En dat hoeft helemaal niet in Azure te zijn. Dat kan ook gewoon een lokale machine op jouw, gewoon je eigen desktop zijn van je development machine. Nou, als we dan gaan kijken welke logs er zijn er nu. Dan, dit is zeg maar het lijstje van logs wat beschikbaar is. Nou, Windows Azure log, dat gaat over Azure zelf. Daar zaten we net ook naar te kijken in dat zwarte scherm binnen die emulator. Alles over Azure en zaken die jij zelf traced. Daarnaast, als je een webrol hebt, worden alle IIS logs, die we ook gewoon bij Internet Information Server krijgen, die worden ook verzameld. Azure Diagnostic Infrastructure Logs, en dat noem ik altijd maar een beetje een meta-diagnostics. Want dat is namelijk informatie over het diagnostic subsystem zelf. En dat is ook wel erg interessant als je op een gegeven moment dingen zit te tracen en die komen niet in je log terecht. Dan ga je in je eigen code zitten zoeken, maar misschien heb je wel niet iets goed geconfigureerd. Nou, die errors die we straks langs zagen komen, die hebben dus ook te maken. Dat zijn dus over het diagnostic subsystem, is daar iets niet goed geconfigureerd. Op het moment dat je een webrol hebt en je doet failed requests, dan worden die ook bijgehouden. En dan ook een interessante, de Windows Event Logs. Gewoon de Windows Event Logs die we kennen van zeg Windows Server 2008 R2. Je application log, je system log, dat soort zaken. Die verzamelt hij ook. Daarnaast performance counters. Kennen we natuurlijk ook allemaal. Hoeveel procent processortijd wordt er opgesnoept? Hoeveel geheugen heb ik nog? Hoeveel I.O. wordt er gedaan? ASP.NET, alle performance counters die we kennen van Windows, die kunnen we opvragen. En vervolgens crash dumps. Dus als het echt helemaal misgaat en je role crasht gewoon gigantisch, dan wordt er een crash dump gemaakt en die worden ook verzameld door Diagnostics Monitor. Nou, we zien daar drie vinkjes staan. En die vinkjes die betekenen dat als je de Diagnostics Monitor's default configuration pakt, dan worden die al verzameld. Dus daar hoef je niets voor te doen. Dus als ik een role start en ik zeg Diagnostics Monitor.start, dan worden deze drie automatisch verzameld. Deze twee zijn natuurlijk heel erg interessant als je gaat debuggen. Wat staat er in mijn event log en wat wordt er getraced vanuit mijn code? Nou, zoals gezegd, die diagnostics infrastructure, erg belangrijk, want als er iets niet gelogd wordt, dan moet je altijd eerst even kijken, heb ik het wel goed geconfigureerd? Het hoeft niet altijd direct aan je eigen code te liggen. IIS-7 log, die wordt dus ook op disk gezet. We zullen straks ook zien dat die logs, die worden aangesproken door directories, heet dat, als je de monitor gaat configureren. Filter requests hebben we het over gehad. Bij het Windows Event log is wel even interessant nog, het security log is niet beschikbaar. Dus je kunt alle logs wel bekijken, maar je kunt alleen het security log niet bekijken. En de performance counters hebben we het over gehad. Dat zijn de standaard Windows performance counters. Nou, dan die Windows Azure logs. Het is natuurlijk erg interessant om te zien wat er allemaal uit Azure zelf komt. Maar het is ook erg nuttig om in jouw eigen code overal her en der traces te plaatsen. Want dan weet je namelijk, ik begin nu aan deze methode, of ik ga nu een insert doen, of er is nu een exception opgetreden. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. En op het moment dat je die zaken zou tracen, dan komt het automatisch in de Azure log terecht. En dat kan hele nuttige informatie opleveren. Nou, om dat dus te kunnen doen, heb je dus die Trace Listener, dat onderdeel van Diagnostics, nodig. Als we gaan tracen, dan kunnen we daar ook nog werken met zogenaamde Trace Levels. Dat wil zeggen, ik kan zeggen, nou, ik doe een informational message of een error of een warning message. Dat is eigenlijk niets anders dan wat we normaal gesproken in .NET al kennen. Zoals gezegd, System.diagnostics, daar zit een trace-klasse in. En daar kunnen we gewoon bijvoorbeeld zeggen trace.traceInformation of trace-warning of trace-error. En als we dit dus gebruiken, en we hebben in de web.config van onze webrole hebben we deze trace-listener. Die wordt dus standaard meegeleverd met de Azure SDK. Als we die configureren, dan zullen al die trace-messages opgepakt worden door de diagnostics monitor. Deze config wordt automatisch al aangemaakt op het moment dat je een cloud project start binnen de Visual Studio. Dan wordt in de web.config dit automatisch toegevoegd. Dus je hoeft het niet uit je hoofd te leren, dat scheelt ook weer. Nou, als we dan gaan kijken hoe gaan we nou die diagnostics monitor starten, dat kan op een aantal manieren. En op het moment dat je een applicatie start in Visual Studio, je start een nieuw cloud project, dan wordt automatisch al diagnostics gestart. Dus dit is de standaard instelling. En dit is het dialoogvenster wat je krijgt als je een role gaat configureren. En daar staat gewoon aan Enable Diagnostics. Dat wil zeggen dat de monitor gestart wordt. En wat ik daar ook nog op moet geven, is een connection string naar een Azure Storage account. En dat is namelijk van belang als we die spullen uiteindelijk uit de Diagnostics Monitor willen halen en in een Storage account willen stoppen, gebruik die deze connection string. Nou, in dit geval staat op het scherm Use Development Storage is True. Dat is dus de lokale actie. En op het moment dat je echt gaat deployen naar de cloud, dan moet je hier dus echt een storage account en ook zo'n secret key opgeven. Nou, naast dat we dat daar kunnen aanzetten en kunnen configureren, kunnen we ook zeggen van ik wil dat gewoon in mijn code doen. En wat je vaak ziet, het pattern wat meestal gebruikt wordt, is dat in de onstart van een role, elke web of worker role heeft een onstart methode die je kunt gebruiken om dingen te doen bij het starten van de role. En daar kun je dus op een gegeven moment zeggen van, vraag even de default initial configuration op aan de diagnostics monitor. Vervolgens verander je die configuratie, zo zien hoe dat moet. En vervolgens zeg je diagnostics monitor.start. En wat je dan meegeeft is de connection string naar jouw storage account. En je geeft die original of die configuratie geef je mee. En op dat moment wordt de monitor gestart met jouw configuratie daarin. En afhankelijk van wat je hebt geconfigureerd zullen de logs wel of niet worden verzameld. Hier zien we bijvoorbeeld het configureren van het Azure log. En die configuratie heeft een aantal properties. En de logs property die duidt dus op de Azure logs. Dus de traces en de Windows Azure logs zelfs. Wat deze zaken betekenen, schedule transfer period en buffer en quota, daar komen we zo nog op terug. Voor event logs kunnen we hem ook configureren. En dan is het gewoon config.windows-event-logs. En daar moeten we wat meer configureren. Want daar moeten we namelijk ook op geven welke welke event logs we willen zien. En in dit geval, in dit voorbeeld, willen we alles wat in het application log en alles wat in het system log wordt gelogd, dat willen we hebben. Je kunt je voorstellen dat dat soms wat veel is. Daar kan best wel wat in terechtkomen. Dus wat ze nou hebben geboden is een mogelijkheid om daar gewoon een XPath expressie op te geven. En daar kun je dus ook filtering doen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil alles uit het application log, maar dan alleen als de event source X is, en die bepaal je dan zelf, en alleen maar als het een error is. En anders wil ik het gewoon niet zien. En als je dat dus meegeeft in de configuratie van die monitor, dan zal die dat dus ook gewoon eruit filteren. Alles wat niet voldoet aan dat criterium, laat hij gewoon weg. Er staat hier een wat cryptische XPath expressie. Wat wel leuk is, is dat je die dingen gewoon heel makkelijk kunt maken. Als je namelijk gebruik maakt van de event viewer op je machine, dan kun je daar custom views aan maken. En als je zo'n custom view in elkaar klikt via de UI, dan zit er op een gegeven moment een tapje XML. En op dat tapje vind je gewoon die XPath expressie terug. En die kun je gewoon copy-pasten. Nou, je ziet hoe dat dan gebeurt. Je zegt create custom view. Dan krijg je gewoon een dialoog waarin je van alles kunt instellen. In dit geval zie je bijvoorbeeld dat we alleen maar errors en warnings willen. En dat we event source worker willen hebben. Nou, dat is dan een event source die ik zelf heb bedacht. Nou, vervolgens, als we dan bovenaan naar het XML-tapje gaan, dan zie je daar dus gewoon die XPath-expressie staan. Nou, op zich wel een handige truc, vond ik. Zoals gezegd, dat is dus heel makkelijk om je zaken te filteren, zodat je dus ook niet omkomt in de informatie. Wat wel belangrijk is als je met zo'n event source gaat werken, is dat jij, en dat is eigenlijk ook gewoon analoog aan standaard.net, je mag zo'n event source niet aanmaken binnen Azure, want daar heb je namelijk elevated privileges voor nodig. Je moet namelijk iets met registry doen. Er wordt wel een mogelijkheid geboden om in een startup task, om daar een event source aan te maken, die je dan vervolgens kunt gebruiken bij het loggen van informatie. Nou, we hebben deze al gezien net bij de voorbeeldjes van het configureren. Voor elk log, individueel en overall, kan er een quotum ingesteld worden. En dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen, hoeveel ruimte binnen mijn VM wil ik gebruiken voor die logs. En wat we hier dus bijvoorbeeld zien, is dat er 500 MB aan log wordt geallockeerd. En dat wordt netjes verdeeld over de verschillende logs. Die krijgen dus allemaal 100 MB. Dit luistert wel nauw. Op het moment dat je bijvoorbeeld hier er nog één bij zou zetten met 100 MB, krijg je ook netjes een exception. Zegt hij, ja, gaat niet goed. Want je wilt meer logs, je hebt meer logspace geallockeerd dan dat je overal hebt ingesteld. Dus dat mag niet. Dus je kunt dat redelijk tunen, zeg maar. En afhankelijk van welk log voor jou het belangrijkst is en hoe lang, zeg maar, zit tussen de momenten dat je daarna gaat kijken, moet je dus daar rekening mee houden. Want op het moment dat zo'n quotum wordt bereikt, dan worden gewoon de oudste log entries overschreven. Dus op een gegeven moment gaat die gewoon de boel overschrijven. En je zult dus ook moeten zorgen dat je dan die gegevens veilig stelt. En ook als je VM crasht uiteraard, dan ben je die spullen ook kwijt. Nou, zoals gezegd, we kunnen die spullen dus ook, zeg maar, weer vanuit de Diagnostics Store, kunnen we die overzetten naar een storage account. En dat kan op twee manieren, automatisch of on-demand. En als die dingen dan uiteindelijk terechtkomen in storage, dan hebben ze allemaal een eigen plekje en hier staat een overzicht. Sommige worden in een table gestopt en sommige worden als blob opgeslagen. Dat is ook wel logisch, dat heeft gewoon puur te maken met de karakteristieken van zo'n log. Die Azure log, dat zijn gewoon regeltjes en die worden netjes in een tabel gestopt. Maar IIS 7 log, dat is een bestand. Dit file wordt gewoon door IIS gegenereerd en die wordt opgepakt en dan in blob storage gegooid. Nou, wat we kunnen doen bij het configureren van de Diagnostics Monitor is dat we daar kunnen opgeven voor een specifieke log om de hoeveel minuten hij dat moet doen. Hij die logs moet overzetten. De minimum interval is hier 1 minuut. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ik heb al mensen gezien die wilden om de 10 seconden dat zien. Dat gaat niet werken, want dan pakt die standaard gewoon 1 minuut. Dus daar moet je even rekening mee houden als je hiermee aan de slag gaat. En hier zien we dan een voorbeeldje waarbij voor 3 logs die interval op 1 minuut wordt gezet. En voor demo purposes is 1 minuut natuurlijk wel ideaal, want anders sta je heel lang te wachten dat je wat ziet. Dus je zult straks in de demo ook zien dat ik alles op 1 minuut heb staan. Nou, wat we ook nog kunnen doen is dat we zeggen op een bepaald moment, ik wil nu de logs hebben. Dus ga ze niet automatisch elke keer naar storage toezetten, maar doe dat alleen als ik daarom vraag. En dat is een asynchroon proces. Dus wat je eigenlijk zegt is tegen die diagnostics monitor van, begin maar een transfer. Je geeft dan aan wat je wilt zien, over welke periode in de tijd, welke levels je allemaal wel en niet wilt zien. En vervolgens geeft hij jou een uniek ID terug. En je kunt met dat ID zou je kunnen kijken van, is die operatie al gereed? Dat wordt dus echt op de achtergrond gedaan. Dat is niet een blocking call. En om dat te kunnen doen zijn gewoon managed classes weer aanwezig in de Azure SDK. Nou, hier zien we dan een voorbeeld van hoe dat gaat. Daar spelen twee classes een rol, de Deployment Diagnostics Monitor Manager en de Role Instance Diagnostic Manager. En wat je eigenlijk doet is je zegt, je creëert een Diagnostic Manager voor een deployment. Dat is dus een service waar een instance van is gedeployed, waar meerdere rollen in kunnen zitten. En vervolgens ga je voor een specifieke rol en daarbinnen een instance zeggen, voor jou wil ik de logs nu gaan transferen naar storage. Nou, dan vervolgens zijn er nog opties om mee te geven. Je kan dus hier bijvoorbeeld aangeven, in dit voorbeeld wordt de afgelopen 24 uur wordt zeg maar opgevraagd. En ik wil alleen maar errors zien. Nou, dan zien we in de laatste regel dat we dan op die Role Instance Diagnostics Manager gewoon begin on-demand transfer doen. En dan zeggen we databuffer name.logs. Dus we willen hier de Azure logs, die willen we overzetten naar storage. En dan geven we die opties mee. En dan vervolgens kunnen we met dat transfer ID kunnen we bepalen of het klaar is. Nou, hoe weten we dat dan? Er wordt een queue gebruikt om uiteindelijk een bericht in te plaatsen als die transfer gereed is. Dus je zult gaan moeten pollen op een queue. En als er dan een bericht in komt met dit ID, dan is de transfer gereed en kun je je spullen gaan ophalen. Nou, dat hele transfer is een achtergrondproces. En wat wel heel belangrijk is, en dat ga ik straks ook nog een keer zeggen. Ik heb alles op 1 minuut gezet, want ik wil alles snel zien. Maar dit kost wel geld. Want elke keer dat jij iets naar het Azure Storage stuurt, ja, dat is een transactie. En uiteindelijk is het ook storage space wat je gaat verspelen. Dus je moet er wel mee oppassen dat je, als je hiermee gaat spelen, want dat kan snel in de papieren lopen. En voor een productieomgeving ga je dus ook nooit op 1 minuut zetten. Dan ga je dat om het uur of, nou ja goed, ligt maar net aan welke applicatie het is. Maar denk er wel over na, zet niet alles standaard op 1 minuut. Nou, als die logs dan eenmaal in storage zitten, wat kunnen we daar dan mee? Nou, uiteindelijk biedt Azure ook een SDK om met die storage accounts te kunnen communiceren. Dus we kunnen die gegevens daar gewoon uitpeuteren. We kunnen een query doen op een table, we kunnen die blobs ophalen. En vervolgens, ja, dan hebben we ze en kunnen we ermee gaan doen wat we willen. Er zijn ook al een hele reeks aan third-party tools beschikbaar om daar iets mee te doen. Ik heb hier wat voorbeeldjes genoemd, maar er zijn er nog een aantal. Een leuke is die Azure Management, Management Console snap-in van Microsoft zelf. Die kun je downloaden vanaf Coplex. En daarmee kun je dus gewoon in die storage tabellen gaan kijken. NewDesic biedt ook een Storage Explorer. Dat is ook wel een leuke tool, een WPF-applicatie. En dat is allemaal freeware. Maar goed, er zijn er een heleboel. Dus als je hiermee aan de slag wil, dan Google even wat op dit moment de hipste is. En die pak je dan. Nou ja, dit zijn eigenlijk, de vraag was of dit alleen maar een overzichtelijke weergave heeft. Dit zijn gewoon common tools om storage te bekijken. Dus op het moment dat de diagnostics data naar storage is gezet, dan is het niets anders meer dan rijtjes in een tabel of bestanden op disk. En dan vervolgens kun je daar, net zoals je tegen met andere zaken, zeg maar, met Azure Storage communiceert, kun je daar de SDK van gebruiken. En er zijn dus tools die de SDK gebruiken onder water om gewoon storage uit te lezen. Waar dit dan een voorbeeld van is. En ook Visual Studio zelf heeft ook een onderdeel waarmee je dat kunt doen. Nou, die Management Console snap-in die Microsoft heeft gemaakt voor Azure, dat is op zich wel een aardig ding. Want die kan nog veel meer dan alleen maar storage bekijken. Daar kun je namelijk ook, als de rol eenmaal is gestart, diagnostics configureren. Maar je kunt daar eigenlijk zo'n beetje alles mee wat je ook met de Management Portal kunt. Hè, dus je kunt ook dingen deployen, upgraden, noem het allemaal maar op. Nou, om even te laten zien hoe we Azure Diagnostics kunnen gebruiken. Ik wil even snel in de code duiken van die hele ingewikkelde calculator. En dan met name de background calculator, want daar wordt het meeste gelogd. Die frontend wordt niet zoveel gedaan. Nou, zoals gezegd, dat is een worker role. En als we gaan kijken naar de onstart van dat ding, dan zien we eigenlijk dat hier de Diagnostics Monitor wordt geconfigureerd. En we willen hier alleen maar de Azure log zien. Of in ieder geval die configureren we hier, dat we zeggen die willen we om de minuut willen we die over laten zetten naar storage. En we pakken 1 gig aan de quotum. Ik denk laten we schrik doen, we pakken gewoon 1 gig. Dat moet genoeg zijn. En vervolgens wordt de Diagnostics Monitor gestart. Wat we hier ook zien in de code, dat is deze, dat is die log message. Dat is een methode die ik heb gemaakt, die dus gewoon via de trace functionaliteit van system.diagnostics iets wegschrijft. Ik zal die functie er even snel bij pakken. Log message. En die zegt dus eigenlijk gewoon als er een exception is opgetreden, als het een error is, dan doe ik een trace error en anders doe ik een trace information. Dus dit is niets Azure specifiek, dit is gewoon .NET. En als we gaan kijken naar de logica binnen deze role, en dit is de run methode die dus eigenlijk gestart wordt op het moment dat de role echt aan de gang gaat, dan zien we die log message best wel vaak terugkomen. Dus wat ik heb gedaan is gewoon op allerlei plekken in mijn code, waarvan ik dacht ik moet nu weten wat er gebeurt, zet ik gewoon een message neer van wat er aan de hand is. Dat varieert van waar ik op dat moment zit in mijn code. Maar wat ik hier bijvoorbeeld ook doe, in deze regel, geef ik dus ook aan, dan log ik dus even welk bericht ik binnen heb gekregen. Op het moment dat er een exception optreedt, kijk, dit is eigenlijk niet zo'n goed pattern, maar wat ik heb gedaan voor de demo is dat als er een exception optreedt, dan vang ik hem en doe ik er verder niets mee. Dus de rol blijft gewoon draaien. Normaal gesproken, als je een unhandled exception hebt in een worker role, wordt die netjes afgebroken en weer opnieuw opgestart. Maar in dit geval zeg ik eigenlijk van ja, log die melding maar en dan vind ik het wel weer goed. Dan mag je gewoon doorgaan. Ik wil alleen maar zien dat die is opgetreden. Dus als je het hebt over debuggen, en hier zien we in die do calculation methode, daar zien we ook een hoop log messages terugkomen. Storing results. Eigenlijk probeer ik gewoon zoveel mogelijk informatie in mijn code te stoppen, zodat ik aan de buitenkant kan zien wat er aan de hand is. Nou, als ik die start, als ik de applicatie weer een keer start, en we kijken in die compute emulator. Dit is eigenlijk de Azure log. Nou, we zien daar heel veel spullen langskomen van Azure die zelf allerlei dingen start. Configuration channel, polling wordt aangezet. Nou, worden allemaal spannende dingen gedaan. Maar vervolgens zullen we hier ook deze role state started, dat is van de Fabric. En vervolgens zullen we onze eigen logs langs zien komen. Kijk, dit is zo eentje die ik zelf log. Dus in dit geval zeg ik checking queue for calculation request. Dus dan weet ik dat ik met een loop bezig ben. En zo kunnen we dus die logs in de gaten houden. Nou, op het moment dat ik nu een calculatie start, bijvoorbeeld 5 keer 10, submit, dan zal je hier op een gegeven moment die logging ook langs zien komen. Dit is niet altijd instant, er zit een soort delay in. Kijk, hier zien we hem langskomen. Hij zegt op dat moment, nou, ik heb een bericht ontvangen. Je ziet hier al het hele ingewikkelde protocol wat ik bedacht heb. Ik stop gewoon de operanden en de operator met .com's ertussen. Dan zegt hij, ik ben nu aan het executen 5x10 en ik stoor de resultaten in de tabel. Eigenlijk niet zo heel spannend. Nou, omdat ik heb geconfigureerd dat dit automatisch overgezet moet worden naar storage, kunnen we nu even gaan kijken. Als we nu, dan pak ik even die new gzik tool erbij. Dit is new gzik Azure Storage Explorer. En dat is een WPF applicatie. En wat ik dan kan doen is dat ik naar Dev Storage, dus dat is de local development storage emulator. En als ik dan naar tables toe ga, dan zie ik hier een Watt logs table. En dat is Windows Azure Diagnostics logs table. Nou, en als ik daar een query op loslaat, dan zie ik dat al die informatie die we net in het scherm zagen, die komt hier ook terug. Maar dan vervolgens met een heleboel extra informatie. Dus dit is gewoon een tabel en ik kan daar allerlei dingen terugvinden. Waaronder wat is de deployment ID? Wanneer is het opgetreden, het event tick count? Welke role instance, wat is het level? Nou, al dat soort informatie. En uiteraard de melding zelf, die komt daar ook in terug. Nou, hier zien we dus bijvoorbeeld ook, als we gaan kijken naar het hele debugging verhaal. Zo'n divide by zero, die komt hier ook in terecht. Dus wat we straks bij local deden met gewoon breakpoints en dat soort zaken, dat kunnen we nu gewoon uit deze logging halen. Wat ook wel leuk is, wat ik al zei, die trace listeners, die kun je ook zelf maken. En een van de dingen die je zou kunnen doen op het moment dat je aan het debuggen bent, is je moet dus minimaal een minuut wachten. Dan moet je het ophalen uit storage en dan kun je het pas bekijken. Je wilt misschien zelfs op een gegeven moment wel real-time informatie hebben. Dus wat ik heb gedaan als voorbeeld, ik heb een Azure Table Trace Listener gemaakt. En wat dat ding doet, is die doet bijna hetzelfde wat storage al zelf doet, alleen dan heb je geen latency meer. Op het moment dat zo'n bericht wordt getraced, wordt het opgepakt door die Trace Listener en direct in een Azure Table gestopt. Wat ik ook heb gedaan, en die vind ik zelf wel grappig, is dat ik een Service Bus Trace Listener heb gemaakt. Wat ik daarmee doe, is ik start eigenlijk een applicatie en die registreert een service in de Azure Service Bus, AppFabric Service Bus, een endpoint. En vervolgens, de trace listener die ik heb gemaakt, die acteert eigenlijk als client voor die service. En op het moment dat er een bericht wordt getraced en hij pakt het op, dan stuurt hij gewoon een servicebericht naar die service toe. En die service pakt het vervolgens op. En het leuke is dat de Azure App Fabric Service Bus, daarmee kun je dus zeg maar firewalls en NAT routers en dat soort spul, daar kun je doorheen. Dus wat je kunt doen is gewoon dat ding starten op je eigen development apparaat, je eigen development doos. En vervolgens krijg je die logging gewoon, without latency krijg je het terug. Je ziet het gewoon gelijk verschijnen. En dat kan natuurlijk voor testdoeleinden heel erg handig zijn. Ook hier geldt weer, pas op, want ook dat is natuurlijk weer gewoon verkeer over de servicebus. Dat zijn allemaal transacties en connections en ja, noem het maar op. Nou, ik kan het even laten zien. Mijn applicatie die draait hier nog lokaal, die zal ik hier eens even stoppen. Want stop. Ja. Is netjes aan het afsluiten. Dan zal hij zo meteen de deployment weggooien. Oké. Deze applicatie die heb ik ook gedeployed in Azure. Dus als we hier gaan kijken, dan zien we dat die Azure Calculator applicatie gewoon draait in Azure. En dat is exact dezelfde applicatie. En daar heb ik die twee trace listeners aangezet. Als we dan gaan kijken in de configuratie van dat ding. Dus gewoon in de app.config van de background calculator. Daar staan een tweetal, die staan hier in commentaar voor de lokale. Maar er staan een tweetal de Cloud Table Trace Listener en de Azure Service Bus Trace Listener geconfigureerd. En dat is voldoende om die trace messages automatisch op te laten pakken. Nou, die applicatie die kan ik nu starten. Ik kan naar die frontend toe gaan. En daar kan ik een berekening in gooien. Is gedaan. En wat ik dan kan doen is bijvoorbeeld met die management console snap-in kan ik er gaan kijken naar die tabel. Dus dan pak ik even een andere tool. En wat ik kan doen is ik kan hier de Storage Explorer onderdeel pakken. En dan kan ik connecten naar een bepaald account. In dit geval is het ISDevday Storage. En dan zien we de drie verschillende soorten storage. En als ik dan naar tables toe ga. Dan vind ik daar een aantal tables. Deze WhatLogs table, dat is die tabel die we net ook al gezien hadden. Dus dat is zeg maar waar de diagnostics automatisch de spullen neerzet. Maar deze, die Azure Calculated Diagnostics tabel, die wordt gevuld door mijn eigen Trace Listener. Nou, als we die gaan bekijken, zal je dit even wat hoger zetten. Ik werk overigens nu via een UMTS-verbinding, dus het kan af en toe even duren. Dan zien we hier dat al die messages netjes in die tabel worden gestopt. En deze komen er dus direct in. Dus op het moment dat ik hier nou zo naar ga kijken live, dan komen die berichten er automatisch in. Ik hoef niet een minuut te wachten dat het overgezet wordt. Het kan dus hele nuttige informatie opleveren. Nou, wat ik ook heb gedaan, ik zal even de code erbij pakken van die Trace Listener. Eigenlijk is het een heel simpel ding. Ik heb alleen de write line geïmplementeerd. En ik heb dat asynchroon geïmplementeerd. Maar eigenlijk is dat heel simpel. Ik krijg een bericht binnen. Dat moet ik wegschrijven. Wat ik dan vervolgens doe, is ik gebruik de managed classes van de Azure SDK om een table client te maken. Als ik met een table wil werken in Azure, dan moet ik daar een datacontext voor creëren. En ik moet daar een entity voor creëren. Die zal ik zo laten zien. Ik zal niet helemaal op ingaan hoe dit precies werkt. Maar dit is de manier zeg maar, om met managed classes, met Azure Storage, table storage om te gaan. En vervolgens kan ik via zo'n datacontext, kan ik gewoon bij die rijen in die tabel komen. Die krijg ik dan terug in de vorm van die entiteiten. En vervolgens zeg ik hier op die datacontext, voeg maar zo'n rijtje toe met het bericht. Voeg die maar toe aan de database en save changes. Dat wil zeggen dat hij dan daadwerkelijk de insert in de tabel doet. Nou, het zijn heel weinig code, maar dat is wel effectief. Die Service Bus Trace Listener. Die bestaat dus eigenlijk uit twee onderdelen. De Trace Listener zelf, die zal ik zo laten zien. En ook een viewer die ik daarbij heb gemaakt. En die viewer is eigenlijk de service. En dus in dit geval heb ik hem gewoon geïmplementeerd als een console applicatie. Dus als ik deze nu ga opstarten. Die applicatie die dus in Azure draait, die is dus constant van die berichten aan het sturen naar de servicebus, maar daar zit nog niemand naar te luisteren. Maar wat ik nu doe is ik start mijn applicatie. Die registreert een endpoint in de servicebus. En dan zal die dus vervolgens die berichten gaan oppakken. En we zien ook gelijk dingen binnenkomen. Dus deze login komt nu rechtstreeks uit mijn Azure role. En die wordt dus direct op het moment dat het getraced wordt, wordt het naar mijn service toegestuurd. Ik kan dat ook nog eventjes checken. Dus hier bijvoorbeeld een berekening toevoeg. Dan wordt hij op een gegeven moment opgepakt door de background worker. Die zal dat vervolgens tracen en die trace komt terecht in mijn trace viewer. Nou, het leuke is dat af en toe die berichtjes een beetje door elkaar raken. Dus je ziet hier ook dat hij begint met storing results. En daarna zegt hij welke message hij heeft binnengekregen. Maar het idee is dat je hier dus zeg maar al die informatie per direct beschikbaar hebt. En je hoeft niet eerst een minuut te wachten. Dat is eigenlijk het idee. En ook als ik bijvoorbeeld hier zeg 3 modulo 2. Modulo is niet geïmplementeerd. Daarop gooi ik een exception. Nou, aan de buitenkant zie ik alleen maar dat het resultaat niet in de tabel komt. En hier wordt automatisch gezegd, hey, dat is een exception, die ga ik even rood afdrukken. Nou, dit is dus best wel nuttige informatie op het moment dat je iets echt hebt gedeployed in Azure. Nou, de code van dat ding is ook niet heel super ingewikkeld. Daar zit ook alleen een write line in geïmplementeerd. Wat ik heb gedaan is gewoon een interface gedefinieerd. Dat zal niet heel verbazingwekkend zijn. Die heeft alleen een process trace message en er gaat een trace message in. Die trace message is eigenlijk een simpele .NET klasse die ik gebruik om de berichten zeg maar, over de servicebus te sturen. Ik had het ook via REST kunnen doen, hè, maar ik heb er nu gewoon voor gekozen om gewoon WCF te gebruiken. En hij heeft alleen een timestamp en een message. En vervolgens is die trace listener. Wat daar gebeurt is dat er uiteindelijk via een channel factory wordt er een endpoint of wordt er een channel gecreëerd. Gewoon standaard WCF is dit. En via dat channel wordt het bericht naar de service toegestuurd. Het channel wordt geopend en er wordt process message aangeroepen. Het enige wat hier anders aan is dan standaard WCF, is dat ik een aparte functie heb gemaakt om dat endpoint te creëren. Omdat we namelijk altijd, als we iets met de servicebus willen, moeten we authenticeren. We moeten daar zo'n secret in stoppen, zo'n key. Dus ik heb daar even een functie voor gemaakt. En dat is eigenlijk het enige wat verschillend is ten opzichte van standaard WCF. Goed, dat is dus dat zijn twee manieren, simpele manieren om op een andere manier aan die diagnostics data te komen. Ja, en afhankelijk van wat jij nodig hebt, kun je een van die manieren kiezen. En ja, ik moet wel zeggen dat die servicebus tracer, die heb ik in het echt wel eens gebruikt. Dat ik dacht van, hé, wat is er nou aan de hand? En ik heb geen zin om elke keer een minuut te wachten. Nou, dan start ik dat ding gewoon op en configureerde de trace listener en ik had mijn informatie direct beschikbaar. Goed, nou als we gaan kijken naar diagnostics, wat kun je daar dan over zeggen? Zorg dat je genoeg logt. En met genoeg bedoel ik ook niet te veel. Dus je moet ook oppassen dat je op een gegeven moment niet overal trace messages gaat zetten, want dan zie je op een gegeven moment door, zeg ik altijd, door de trace messages het bos niet meer. Je moet wel de informatie zodanig kiezen dat je daar snel uit kunt halen wat er aan de hand is met je code. En het hoeft ook niet zo te zijn dat je alles op dezelfde manier doet in elke role. Want de ene role die kan meer logging nodig hebben dan de andere. Dat is heel afhankelijk van wat die role doet. En zorg ervoor dat op het moment dat de exceptions optreden, dat je ze in ieder geval vangt en logt. Wat je dan verder mee doet, dat moet je zelf weten. Maar in ieder geval log ze wel, zodat je ze wel kunt achterhalen. En die log levels die je kunt gebruiken bij dat tracen, die zijn dus heel erg interessant op het moment dat je onderscheid wil maken tussen errors en warnings en dergelijke. Nou, op het moment dat je die logs wil veiligstellen, verplaats ze dan regelmatig naar storage. Goed, nou, we hebben nu gezien hoe we lokaal kunnen debuggen. We hebben gezien hoe we met Azure Diagnostics dingen kunnen debuggen op het moment dat het echt in de cloud draait. Maar goed, we zijn ontwikkelaars, we willen zoveel mogelijk opties en we moeten kunnen kiezen. En misschien dat je je logging nog niet hebt toegevoegd. Nou, wat is dan nog een mogelijkheid? Nou, dan heb je ook nog IntelliTrace. Kennen jullie IntelliTrace van Visual Studio? Wel eens gezien? Oké. Nou, wat IntelliTrace je eigenlijk toe in staat stelt, is om een soort historical debugging, wordt dat genoemd. Dus je kunt eigenlijk een soort listener mee laten lopen bij je applicatie. En alles wat er gebeurt, wordt eigenlijk gelogd. En later zou je kunnen zeggen van, hey, wat gebeurde er nou op dat tijdstip? En dan kan hij op basis van die informatie ook gewoon de code erbij terughalen en precies laten zien wat er aan de hand was. Dus je kunt dus eigenlijk door code heen steppen die al niet meer draait, noem ik het altijd maar. Als je IntelliTrace wilt gebruiken, dan kan dat alleen als je de Ultimate Edition van Visual Studio hebt. En eigenlijk ook alleen voor 64 bits. Er is wel een update beschikbaar om het ook op 32 bits te draaien. En is op dit moment ook alleen voor .NET 4 code beschikbaar. Dus dat is wel van belang als je dit wilt gebruiken. Moet het wel voldoen aan deze criteria. Maar goed, we hebben allemaal Ultimate, toch? Ja, toch? Nou, wat zijn een aantal karakteristieken? Het heeft wel performance impact. Je kunt in IntelliTrace bepaalde zaken aan- en uitzetten. Nou, ik heb voor deze demo heb ik alles aangezet. Van log alles maar wat je kunt loggen. En dat kost wel even wat storage space. Want IntelliTrace gebruikt ook storage space. En performance kost het. En het is dus eigenlijk ook niet bedoeld om in productieomgevingen te gebruiken. Dus dit is echt iets wat je wilt doen. En ik zie IntelliTrace ook echt als een soort laatste redmiddel. Op het moment dat je met tracing en zo er niet meer uitkomt. Er gaat toch iets mis en je hebt het idee van, hey, ik snap het niet. Dan zou je IntelliTrace kunnen aanzetten en dan vervolgens kun je kijken wat er gebeurt. Nou, hoe werkt dat dan? Ik heb het even een soort storyboard laten zien. Ik zal het zo even in het echt laten zien. Op het moment dat je je rol publiceert in Azure, dan zet je IntelliTrace en configureer je IntelliTrace ook op dat moment. En wat er eigenlijk zal gebeuren is dat bij het packagen van jouw applicatie zal die een aantal assemblies en een stuk config zal die meenemen, zodat in Azure die IntelliTrace aanstaat. Nou, we zien daar een vinkje. Ik deploy hier naar ISDevDay's staging environment en ik zeg daar enable IntelliTrace. Nou, als dan die applicatie eenmaal draait en we willen die IntelliTrace logs bekijken, dan is er in Visual Studio gewoon de mogelijkheid om via de Azure Compute Explorer, zeg maar, de Server Explorer, daar kun je bij rollen in Azure komen. En vervolgens kun je rechtsklikken op zo'n rol en zeggen, geef mij maar de IntelliTrace logs. Nou, wat er dan zal gebeuren, is dat eigenlijk die IntelliTrace logs overgezet gaan worden naar een storage account. Dus die worden eerst overgezet. Vervolgens gedownload naar je eigen machine. En dan geopend in Visual Studio. Nou, en op dat moment heb je die IntelliTrace informatie en kun je ermee aan de slag. Wat hier wel van belang is, is dat op het moment dat je IntelliTrace gebruikt, is het natuurlijk wel heel handig dat als hij een fout laat zien, dat je dat kunt traceren waar dat in de code gebeurt. En normaal gesproken, Visual Studio gebruikt debug symbols, .pdb files, vast wel eens gezien allemaal. Die pdb files die bevatten allerlei informatie, zodat als er een bepaalde exception bijvoorbeeld is opgetreden, dat dan tijdens het debuggen precies kan worden weergegeven op welke regel dat heeft plaatsgevonden. Nou, die debug symbols die worden natuurlijk verpakt in jouw package op het moment dat je dat gaat deployen. Maar doe je nou een rebuild van je solution, terwijl de Azure-applicatie in Azure draait, dan worden die PDB-files overschreven. En op het moment dat je dan binnen die solution zegt, haal je IntelliTrace logs op en je wilt door de code heen steppen, dan zegt hij, ja, jammer, maar ik heb geen symbols. Dus ik kan zeg maar die informatie in IntelliTrace kan ik niet relateren aan jouw code. Dus ja, ik kan wel wat informatie geven, maar ik kan je niet precies weergeven waar dat in de code zit. Nou, daar is wel een oplossing voor. En de oplossing die ik heb gekozen is dat ik heb gezegd, op het moment dat ik een applicatie ga deployen naar de cloud, dan pak ik de debug symbols die op dat moment voor die build zijn gemaakt en die zet ik even apart in een folder. Vervolgens kun je in Visual Studio aangeven dat als je IntelliTrace gebruikt, dat je dan die folder wilt gebruiken als alternative symbol location, noem het maar even. En wat er dan gebeurt is op het moment dat hij die IntelliTrace logs downloadt, dan kijkt hij ook op die locatie en dan ziet hij een match en dan gebruikt hij die symbols uiteindelijk om door de code heen te steppen. Dus dat is wel een hele nuttige, omdat dat gewoon het meeste informatie geeft op het moment dat je met IntelliTrace aan de gang gaat. Nou, hier zien we dan dat dialoog, dat zit onder de opties van de debugger en daar kun je op een gegeven moment alternatieve symbol locaties opgeven. Nou, ik zal dat laten zien. Die rol, of die applicatie die in Azure draait, die heb ik dus gedeployed inclusief IntelliTrace. Dus dat staat daar al aan. En wat we ook kunnen zien, is op het moment dat we hier nu gaan kijken in de storage, en we gaan naar Blob, dan zien we hier bijvoorbeeld ook een IntelliTrace Blob tussen staan. En als we gaan kijken naar de queues, dan zien we daar ook een aantal IntelliTrace Agent queues. Dus je ziet dat IntelliTrace veelvuldig gebruik maakt van jouw storage account, wat je hebt geconfigureerd bij jouw role, om die informatie elke keer veilig te stellen. Dus dat moet je wel even realiseren. Het leuke is dat als je dus deployt in Visual Studio, dus ik zal het even laten zien, publish, dan staat hier dat vinkje, enable IntelliTrace. En je kunt hier ook de settings instellen. En als we naar die settings toe gaan, dan ga ik gelijk maar even naar het laatste tapje, want daar kun je ook weer een grootte instellen. En je snapt natuurlijk wel als je hier 20 gig neerzet, dat je storage account redelijk gestrest raakt. Want dan heeft hij gewoon de mogelijkheid om zoveel data te genereren. Dus ik heb het nu op 250 MB gezet. Je kunt ook nog zelfs zeggen no size limit. Het mag, maar ik raad het niet aan. Wat ik ook nog aan heb gezet, je kunt bij IntelliTrace aangeven of je IntelliTrace events wil hebben, of dat je zeg maar ook events en call information wil hebben. Dat heb ik aangezet. En dat is vooral waar de performance impact vandaan komt. Want als je alleen IntelliTrace events gebruikt, dat valt wel mee. Dan heb je eigenlijk een nul performance impact. En dan heeft hij ook minder informatie om te laten zien wat er gebeurt. En op het moment dat je zegt IntelliTrace events en call information, dan gaat hij ook allerlei informatie over aanroepen van methodes en stack traces en dergelijke gaat hij bijhouden. Nou, dat heb ik dus aangezet voor deze rol. En voor de rest heb ik geen restricties gezet. Wat ik ook even kan laten zien, als ik naar debug en dan options en settings toe ga, dan zien we hier bij symbols, dan zien we dat ik hier dus zeg maar die alternatieve symbol locatie heb ingesteld naar een of andere folder op mijn lokale schijf. En daar staan dus de PDB's in van degene die ik gedeployed, de applicatie die ik gedeployed heb. Oké, dus nou, alles is nu in place om met IntelliTrace dingen te gaan bekijken. Wat ik eerst zal doen, is ik zal even in mijn... Want zolang het goed gaat, dat is niet erg natuurlijk, maar ik ga even wat foute dingen doen, 1 gedeeld door 0. Want dat zijn juist die zaken die zeg maar in Azure niet naar boven komen. Ik krijg alleen geen resultaat, maar ik weet niet wat er mis is gegaan. Nou, dat is typisch waar IntelliTrace bij komt kijken. Wat ik nu ga doen, ik ga nu naar Visual Studio en dan ga ik naar de Server Explorer. En die Server Explorer, daar kun je bepaalde zaken toevoegen. Je hebt daar een Windows Azure Storage Explorer, om dus gewoon dus nog een manier om naar tabellen en blobs en zo te kijken. Maar je hebt ook een Azure Compute Explorer. En eigenlijk werkt dit onder water helemaal met de management API. En je moet je daar ook voor authenticeren. Dus wat ik gedaan heb is een certificate gemaakt. Dat kan helemaal vanuit Visual Studio. Dan zeg je voeg een deployment toe. En dan moet je een certificaat maken. Dat certificaat upload je vervolgens naar Azure. En zo kun je dus zeg maar mag ik dit doen. Want dit mag niet zomaar iedereen natuurlijk. Dit mag ik omdat ik een certificaat heb wat getrust is eigenlijk. Nou, ik heb hier twee hosted services toegevoegd en die ES Dev Days die moet ik hebben. En daar zien we onze rollen weer terug, de background calculator en de calculator website. Nou, daarbinnen kunnen we dan de instances zien. Ze hebben allebei op dit moment maar één instance. En op het moment dat ik nu rechtsklik op die background calculator, dan kan ik daar zeggen van view IntelliTrace logs. Nou, als ik dat nu doe, dan zullen we zien dat hier, dit is de Windows Azure Activity Log. Daar laat hij alles zien wat ik met Azure aan het doen ben. Nou, wat we hier zien, er komen wat dingen langs. Connecting to the IntelliTrace agent on the VM instance. Dus dat is een van die dingen die hij gaat installeren voor jou. Een agent waar hij tegenaan kan babbelen. Preparing the logs. Nou, dan op een gegeven moment dan zegt hij uploading the logs from your VM instance to the Windows Azure Storage account. Dus je ziet dat hij dat als een soort intermediate storage gebruikt. Maar nogmaals. UMTS-verbinding. Dus dat duurt wel even. Zeker als ik dat op 20 gig had gezet natuurlijk. Maar 250 is ook al heel wat. Nou, wat wel belangrijk is, ik heb nu natuurlijk de solution wel openstaan. Dus de solution die ik wil gaan bekijken, die dus gedeployed is, die heb ik nu open in Visual Studio. Dus hij heeft ook alle source code hier. En dan zal hij ze ook gebruik van maken. Nou, we wachten even op de logs. Kijk, daar is die. Nou, wat we dan zien, kijk, die log die draait al een tijdje, want die rol die loopt al een tijd, gestart. En wat we hier zien, wat eigenlijk wel interessant is, dat zijn die exceptions. Want we hebben net een divide by zero gedaan. Nou, wat we hier zien, zijn alle exceptions die optreden. En dat zijn er wel een heleboel. Dan zou je zeggen, hey, waarom zijn dat er een heleboel? Nou, wat ik net al zei, er wordt constant getracht om een bericht te sturen naar die mooie die service bus trace listener service van mij. Maar die is op dit moment niet gestart. En er zit gewoon een try-catch omheen. En op het moment dat die niks kan sturen, dan treedt daar een exception op. Nou, die implementatie had ik gemaakt en toen ging ik met IntelliTrace aan de slag en toen zag ik hier al die exceptions langskomen. Ik denk, oh, dat is eigenlijk niet zo handig, had ik anders moeten doen. Maar goed, je ziet dan wel wat er allemaal gebeurt. En tussen die exceptions, daar zou in principe ook die exception moeten staan van die divide by zero die ik net heb gedaan. Daar is die. Dus dit zijn alle exceptions die optreden gedurende het draaien van die role. En op het moment dat ik nu op zo'n exception dubbelklik, wat hij dan zal doen is, dan zal hij die IntelliTrace sessie starten, zo'n debug sessie. En gaat hij vervolgens aan de hand van die symbols bepalen van waar is nu die exception opgetreden. En vervolgens zien we dat hij hier is opgetreden. En dat klopt ook precies, want hier proberen we dus te delen. En die operand 2, dat was dus een 0. Dus zo kunnen we precies zien wat er aan de hand is. Wat op zich wel leuk is binnen IntelliTrace, omdat ik zeg maar heb aangezet dat hij ook allerlei call-informatie meeneemt. Dit is de IntelliTrace Event Viewer, dat zijn alle events onder elkaar. En ik kan hier ook zeggen Switch to Call View. En als ik dat doe, dan kom ik eigenlijk in een soort stack trace model. En wat ik zie is dat die exception is hier opgetreden. Maar die komt uiteindelijk uit de function entry die we hierboven zien. En als ik daarop klik, dan kom ik dus op het punt terecht in mijn code waar de functie start. En het leuke is dan dat ik ook nu gewoon locals heb. Dus ik kan precies zien welke message hier is binnengekomen. Nou, nu blijkt ook wel dat... Oh, hij is weg. Nou, die operand 2 die is 0. Dat kunnen we hier ook zien. Dus zo krijgen we wat meer informatie over wat daar precies aan de hand was. En nou ja, nu bleek wel weer dat ik had daar een check voor moeten bouwen in mijn code. Nou, als ik nu deze sessie stop, En ik zet bij de settings van IntelliTrace, of van de debug, zet ik die alternatieve symbollocatie uit. Dan zie je dus ook zien wat er gebeurt op het moment dat ik nu zeg van nou, ga maar eens naar die exception kijken. Dan krijg ik een mooi schermpje en dan zegt hij no source available. En dan zegt hij ook no symbols are loaded for any call stack frame. Hij kan het dus nu gewoon niet vinden. Nou, dit is dus wat je krijgt op het moment dat je die PDB's niet veilig stelt. Dus dat is wel belangrijk om over na te denken. Een van de dingen die ik nog wil laten zien met betrekking tot diagnostics, is dat, wat ik al vertelde, die management console Snap-in, die kan meer dan alleen maar, zeg maar, storages bekijken. Die heeft namelijk ook een service management onderdeel. En een van de dingen die we daar ook kunnen doen, als ik naar de hosted services ga, en ik ga naar die hosted service waar die Azure Calculator in draait. Dat is deze. Die draait in de staging omgeving. Dan zit hier ook nog een diagnostics knopje. En wat ik dan kan doen, is ik kan uiteindelijk een storage service kiezen. Wat hij dan gaat doen is kijken welke diagnostics monitors die op dit moment draaien zijn geconfigureerd voor dit storage account. Vervolgens kan ik een role kiezen, een background calculator role. En ik wil alle instances zien. En wat ik dan te zien krijg is de configuratie van de diagnostics monitor. Dus in dit geval zien we dat file logs en Windows Azure logs, dat die zijn geconfigureerd. En die Windows Azure logs, daar zien we zeg maar die waarde terug die ik had ingegeven in mijn applicatie. Dus we zien hier dat we willen 1 gig aan storage space en we willen om de minuut, en dat is dus een override van de default, om de minuut willen we een transfer naar storage. Nou, dat correspondeert dus precies met die configuratie in die background role. Dat is deze configuratie. Het leuke is dat je die configuratie ook kunt wijzigen op het moment dat een applicatie draait. Dus als ik nu zeg van ik wil mijn infrastructure log, die wil ik ook hebben. En die mag, laten we zeggen, 200 MB doen. En die wil ik ook om de minuut hebben. Dan kan ik hier zeggen save instrumentation. En wat er nu gebeurt is dat eigenlijk die diagnostics monitor die waar ik nu naar aan het kijken ben, die krijgt een nieuwe configuration geüpload en die zal die dus gaan toepassen. Dus hij zal dan ook zeg maar die nieuwe logging configuratie oppakken. En op basis daarvan gaat hij de logging verzamelen. Nou, naast dat je dus diagnostics kunt configureren, inclusief die quota's en de transfer periods, is er ook nog een analysis onderdeel. En dat is ook wel grappig. Wat je daar kunt doen, is dat je weer een storage account opgeeft. Want dat is waar uiteindelijk al die logging terechtkomt. Ik wil dat voor de background calculator en dan all instances. En dan kan ik hier op dit punt kan ik nog wat selectiecriteria opgeven. En ik zeg dus hiervan, ik wil eigenlijk over de laatste 90 minuten wil ik die log zien. En ik zoek hier op alle logs, dus alles is aangevinkt. Nou, en als ik hier nu zeg apply filters, dan gaat hij dus in die storage accounts gaat hij erop bezoeken. En dan zegt hij dus uiteindelijk, omdat we alleen de Windows Azure logs nog aan het tracen waren, zeg maar, van het verzamelen waren, hij heeft 533 rijen gevonden. Nou, dan kan ik hier zeggen show. En vervolgens geeft hij mij de mogelijkheid om dat ding in Excel te openen. En dat is dus ook weer een manier om aan die informatie te komen. Nou, hier zit dus, eigenlijk is dit gewoon weer een kopie van die tabel met al die waarden erin. Met daarin check in queue voor calculation requests. En nou, er zullen ook die exceptions in zitten. Zie je, die rol is over het algemeen niet heel druk. Maar hier zien we bijvoorbeeld een berekening langskomen. Divide by zero exception. Dus dat is ook weer een manier om op die data te komen. Goed. Als we even kijken wat hebben we allemaal gezien. Zorg ervoor dat je je Azure applicaties eerst lokaal debugt. Gewoon doorheen steppen. Exceptions vangen, dat soort zaken. Zodat je in ieder geval de kinderziektes eruit haalt. En vervolgens stop in je code zoveel mogelijk informatie. die voor jou nuttig is om te achterhalen wat er gebeurt. Waar we nu nog niet naar hebben gekeken is event logs en performance counters. Dat werkt eigenlijk een beetje op dezelfde manier. En die komen ook uiteindelijk in storage terecht. Morgen vroeg, 9:15 de eerste sessie. Dan doe ik een sessie over managing en monitoring en managing your Azure service. En dan ga ik het ook weer hebben over diagnostics, maar dan ga ik het ook hebben over de management API. En dan ga ik meer kijken naar performance counters en event logs. Emit trace messages, dus zorg ervoor dat vanuit je code alles verteld wordt wat er aan de hand is. En eventueel zou je IntelliTrace kunnen gebruiken voor troubleshooting. En zorg ervoor dat je die logs regelmatig naar storage toestuurt, zodat je ze niet kwijtraakt. Oké. Dat was mijn verhaal. Zijn er nog vragen? Dingen die jullie niet gezien hebben of nog willen zien? Of... We zijn nog wel allemaal wakker? Ja, ik zie het niet. Oké, dan bedank ik jullie voor het luisteren.